Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit de berijmde 10 geboden des Heren, daarvan het eerste en het zevende vers. Mijn ziel herdenk met heilig beven, en gij zult niet doodslaan, noch u wreken. De 10 geboden, daarvan het eerste en het zevende vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het eerste Bijbelboek Genesis, daarvan het vierde hoofdstuk en daarvan de eerste 16 versen. Wij herzeggen nu Genesis 4, de versen 1 tot en met 16, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 116, daarvan het eerste vers, God heb ik lief, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Wij lezen nu Genesis 4, de eerste 16 versen. En Adam bekende Eva zijn huisvrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn. En zeide, ik heb een man van de Heere verkregen. En zij voer voort te baren zijn broeder Abel. En Abel werd een schaapherder en Kaïn werd een landbouwer. En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kaïn van de vrucht des lands den Heere offer bracht. En Abel die bracht ook van de eerstgeborene zijner schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan. Maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. En toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel. En de Heere zeide tot Kaïn, waarom zijt gij ontstoken? En waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broeder Abel. En het geschiedde als zij in het veld waren, dat Kaïn tegen zijn broeder Abel opstond en sloeg hem dood. En de Heere zeide tot Kaïn, waar is Abel, uw broeder? En hij zeide, ik weet het niet. Ben ik mijn broeders hoeder? En hij zeide, wat heb gij gedaan? Daar is een stem des bloeds van uw broeder tot mij, roept van de aardbodem. En nu zijt gij vervloekt van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om uw broeders bloed van uw hand te ontvangen. Als gij de aardbodem bouwen zult, en hij zal u zijn vermogen niet meer geven, gij zult zwervende en dolende zijn op de aarde. En Kaïn zeide tot de Heere, mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, en ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde. En het zal geschieden dat al wie mij vindt mij zal doodslaan. Doch de Heere zeide tot hem daarom, al wie Kaïn doodslaat zal zevenvoudig gewroken worden. En de Heere stelde een teken aan Kaïn, opdat hem niet versloeg al wie hem vond. En Kaïn ging uit van het aangezicht des Heeren. En hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden.
Gemeente aan de beurt vanmiddag is het zesde gebod naar aanleiding van zondag 40 uit onze Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 105. Wat eist God in het zesde gebod? Antwoord: dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen, onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge, ook mijzelf niet kwetsen of moedwilliglijk in enig gevaar begeven, waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Vraag 106. Maar dit gebod schijnt alleen van doodslaan te spreken. Antwoord: God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel des doodslags als nijd, haat, toren en wraakgierigheid haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Vraag 107. Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Antwoord: nee. Want God verbiedende de nijd, haat en toren, gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Tot zover zondag 40 schrijven wij daaronder als thema het zesde gebod. En letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op het verbod op de doodslag. In de tweede plaats letten we op de wortel van de doodslag. En in de derde plaats letten we op de tegenhanger van de doodslag. Dus het gaat vanmiddag over het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Onze eerste gedachte, het verbod op de doodslag. Wat eist God in het zesde gebod? Vraag en antwoord 105. Onze tweede gedachte, de wortel van de doodslag. Vraag en antwoord 106. Waar we zien waar de doodslag ten diepste vandaan komt. En onze derde gedachte, de tegenhanger van de doodslag. Vraag en antwoord 107. Eigenlijk samen te vatten met één woord, namelijk het woord liefde. Liefde tot het leven van de naaste. Gemeente, de vorige keer hebben wij stilgestaan bij het vijfde gebod. U weet nog dat dat een hele mooie overgang was eigenlijk van de eerste tafel van de wet naar de tweede tafel. Want bij het vijfde gebod gaat het over het gezag dat de naaste van God heeft gekregen over de ander. En nu zijn wij toegekomen aan het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het gaat over het leven van de naaste. Vorige week in de dooptoespraak hebben we al een korte inleiding gehouden. Eigenlijk een heenwijzing naar de preek van vanmiddag in verband met de week van het leven die achter ons ligt. In de achterliggende week is er op velerlei manier aandacht gevraagd voor het leven. De Heere is de schenker van het leven. Het leven is een van de grootste gaven die de Heere geven kan. Het leven in de moederschoot is een wonder. En dat leven is van het allerprilste begin al door gevaar omringd. Wat is dat aangrijpend, dat zelfs het leven in de moederschoot niet eens meer veilig is. En dat de nederste delen der aarde, zoals de dichter van Psalm 139 dat noemt, veranderd is in een moordspelonk. als het bloed van Abel roept naar de hemel, zou het bloed van tienduizenden ongeboren kinderen die op deze wijze een einde vinden, niet roepen naar de hemel. Gij zult niet doodslaan, dat geldt het ongeboren leven. Gij zult niet doodslaan, dat geldt het geboren leven. Gij zult niet doodslaan, dat geldt het gehandicapte leven. Gij zult niet doodslaan, dat geldt het in onze ogen zinloze leven. Gij zult niet doodslaan, dat geldt het kwetsbare leven. Gij zult niet doodslaan, dat geldt al het leven. Al is het waar dat de Heere een uitzondering gemaakt heeft voor het dierlijke leven, dat gedood mag worden ten behoeve van de mens, natuurlijk niet uit vermaak of iets dergelijks, maar vanwege de noodzaak om te eten en om onszelf te kleden. Maar dan nog is het zo dat als het goed is, er liefde is, ook tot het leven van het dier. Bij de mens is het anders. En waarom is het bij de mens anders, jongens en meisjes? Omdat de mens naar het beeld van God is geschapen. Daarom mag de mens niet gedood worden. De mens is het pronkjuweel van de schepping. Ja, zegt iemand, maar dominee, ik heb toch goed begrepen op de catechisatie dat beeld van God, dat zijn we kwijtgeraakt. En u haalt dat toch ook wel eens aan in de preken, dat wij het beeld van God niet meer hebben en dat de Heere dat terugeist. Dat klopt. Maar we moeten onderscheid maken tussen het beeld van God in engere zin, in kleinere zin, en het beeld van God in ruimere zin. En dat beeld van God in nauwere zin, kennis, gerechtigheid en heiligheid, dat hebben we niet meer. Dat eist de Heere wel terug. Maar het beeld van God in ruimere zin, dat hebben we nog wel. De mens is geen dier geworden. De mens is mens gebleven. En de Heere zegt het ook na de zondvloed tegen Noach, dat de mens niet gedood mag worden en iemand die eens anders bloed vergiet, zijn bloed zal door de mensen vergoten worden. Want, zegt de Heere, de mens is naar mijn beeld gemaakt. Dus dat geldt ook nog na de zondvloed. Dat geldt ook nog vandaar. En daar ligt dit verbod in getekend. Gij zult niet doodslaan. En dat is een eis. Want er staat: wat eist God in het zesde gebod? Dus dat is niet zomaar een aanbeveling die we ons ter harte zouden kunnen nemen. Dat is niet een keus die we zouden kunnen maken. Maar dat is een eis voor u, voor mij, voor alle mensen op deze aarde, van onze Schepper: gij zult niet doodslaan. Dat geldt jullie, jongens en meisjes. Ja, zeg je, maar dat doen we niet, dominee. Nou, wacht niet te snel, zeggen. Straks dan gaan we een aantal woordjes langs wat de Heere allemaal voor een doodslag houdt. En dan denk ik niet dat je durft te zeggen: dat doen wij niet. Nee, dat doen wij ook. Dus dat gebod, dat geldt jongens en meisjes, dat geldt ouderen, dat geldt ons allen, dat is een eis. En dat begint al in je hoofd, dat begint in je gedachten. Daar begint het antwoord, dat ik mijn naaste nog met mijn gedachten. Er kan heel veel in ons omgaan, gemeente, in onze gedachten, wat nooit iemand hoort, wat nooit iemand ziet, terwijl je met een ander staat te praten, of terwijl je een ander ziet, of terwijl je misschien met je mond over die ander wel heel iets anders zegt dan dat je in je hart denkt. En dan is er één die alles ziet en alles weet. En iedere gedachte al is door God veroordeeld als deze ingaat tegen dit zesde gebod. Dat ik mijn naaste nog met mijn gedachten. En de Heer Jezus heeft gezegd, uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen. Nou eens eerlijk vanmiddag, hoeveel mensen hebt u in uw hart, in uw gedachten al doodgeslagen? Doodgewenst. En schrikt u niet van die gedachte dat dat inderdaad in ons hart huist? Ik heb het in mijn gebed aangehaald. Er is zo'n mooi mensbeeld vandaag de dag. Wij denken zo goed over de mens, ook in reformatorische hoek. De mens kan nog zoveel en de mens doet nog zoveel. Nee, de mens is totaal verdorven. En alleen een kind van God beseft dat eigenlijk. Want we hebben een kind van God horen zeggen, weet u nog? Ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Door ontdekkende genade ben ik daarachter gekomen dat ik een haat koester tegenover God, eerste tafel van de wet, en tegenover mijn naaste, de tweede tafel van de wet. De Heere veroordeelt dat. Gedachten. Tweede woorden. Dan komt het naar buiten. Dan wordt het tot uitdrukking gebracht. Dan krijgen de gedachten, die krijgen woorden. Dan wordt de tong een wapen. Een heel scherp wapen. Als je de psalmen leest, dan zie je dat David van dat wapen het meeste last heeft gehad. Van lastertaal. Van mensen die hem met bittere schimp onteren. En waar je zo weinig tegen kunt doen. Het wapen van de tong. Of het wapen van het woord. Het hoeft niet altijd gezegd te worden. Jongens en meisjes, het kan ook geschreven worden. Het kan ook naar elkaar toegestuurd worden. Of over elkaar gestuurd worden. Plagen. Iets over die ander zeggen, die ander zwart maken. Ik denk dat ik dat bij het zesde gebod ook moet zeggen, dat plagen. Ik heb altijd moeite met het woord pesten, want het woord kanker, dat gebruiken wij ook niet. Die ziekte gebruiken wij ook niet om iets duidelijk te maken. Maar laten we dan zeggen, plagen in de ernstige vorm, daar zijn kinderen door beschadigd. Daar zijn kinderen bijna door vermoord, jongens en meisjes. Die kunnen niet meer gewoon functioneren in het dagelijkse leven, omdat ze op de lagere school door andere kinderen zijn geplaagd. In de vernieling zijn gebracht. En dan moet je, dat is zonde als je daaraan meedoet. Dat is zonde tegen het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Doe daar niet aan mee. En als er anderen zijn in de klas die dat doen, is altijd wel iemand in de klas die eruit ligt, die geen vriendjes of vriendinnetjes kan krijgen, die op een verjaardagsfeestje bijna niet wordt uitgenodigd. Wat doet dat pijn? En wat zou het mooi zijn als hij juist ook voor zulke kinderen oog zou hebben. Gij zult niet doodslaan. Maar we zullen straks horen in de derde gedachte juist het tegenovergestelde. Juist het goede zoeken, juist lief hebben, juist de schade afwenden. Dus juist voor zulke kinderen proberen iets te betekenen. Woorden. Of enig gebaar. Ja, dat gaat alweer een stapje verder. Dan breng je het tot uitdrukking. Je steekt je tong uit achter iemand. Of je maakt een gebaar met je hand. Of je spuugt op de grond. Of Je hebt een valse blik. Mensen kunnen het aan je gezicht zien. We hebben het zojuist horen lezen van Kaïn dat zijn aangezicht verviel. Je kon het aan zijn gezicht zien. Dat hij boos was op zijn broeder Abel. En bij Laban kon je het aan zijn gezicht zien. Hij was ten opzichte van Jacob niet als gisteren en eergisteren. En soms, als je de lichaamstaal, als je daar een beetje op let van mensen, dan kun je daar heel veel aan zien. Er wordt wel eens gezegd, als blikken konden doden, dan zou het er heel slecht uitzien hier op deze aarde. Gebaar. En nog erger is natuurlijk met de daad. Dat is ja, de ergste zonde tegen dit gebod, de ergste openbaring daarvan. De daad. En de daad, dat kan in een ogenblik, je kunt iemand in een ogenblik het leven ontnemen. Maar je kunt het ook over een hele grote periode doen. Door voortdurend maar bezig te blijven, zodat de andere wegkwijnt. Dat is ook met de daad. Iemand het leven onmogelijk maken. Verschrikkelijk. De Heere zegt, gij zult niet doodslaan. Gij zult dat leven van die ander, wat ik hem of haar gegeven heb, niet stuk maken. Op welke wijze dan ook. Je mag dat niet zelf doen. En je mag dat ook niet door een ander doen. Zoals David helaas gedaan heeft. Die Joab ervoor gebruikte om Uria op een gevaarlijke plaats neer te zetten in het leger. Niet zelf gedaan, maar toch wel zelf gedaan. Ook al deed hij het dan via een ander. Anderen opstoken. En zelf uit de wind blijven. Anderen opruien. Kan ook in een gemeente gebeuren. Onderhuids. Anderen opruien en zelf buiten schot blijven. Onteren. Wat is onteren? Dat betekent iemand te schande maken. Dat betekent iemand van zijn eer beroven. De goede eer van iemand aantasten. Bijvoorbeeld door roddel. Door over iemand te praten. Door kwaad van iemand te verbreiden. Dat is een vorm van doodslag. Dat is een vorm van vermoorden. En dat doe je dan gewoon onder de koffie, heel gezellig. Het kwaad over die ander verbreiden, niet beseffend wat dat voor gevolgen kan hebben. Haten. Wat is dat? Dat is een vijandige gezindheid. Een afkeer hebben van. Die ander niet kunnen luchten of zien. Haten. Kwetsen. Dat is nog erger. Kwetsen, dat betekent beschadigen, dat betekent letsel toebrengen. Lichamelijk letsel of geestelijk letsel toebrengen. Of doden. En doden, dat is dan weer de allerergste, allergrofste vorm als iemand het leven zelf ontnomen wordt. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleg, kom daar straks nog wel even op terug. Ook mijzelf niet kwetsen. Of moedwilliglijk in enig gevaar begeven. Dit gebod geldt niet alleen ten opzichte van het leven van anderen. Maar dit gebod geldt ook ten opzichte van onszelf. Wij mogen ons lichaam niet kwetsen. Wij mogen ons lichaam niet beschadigen. Wij mogen ons leven niet in gevaar brengen. Kort geleden vroeg iemand aan mij, waarom zou u niet meer moeten waarschuwen tegen oorbellen? Ik zie dat zoveel in onze gemeente, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Dus ja, ik vind dat eigenlijk best wel moeilijk. Want als je dat doet, dan komt een ander weer aandragen met een hoofdstuk uit Ezechiël, waar de Heere zegt dat hij oorsierselen gegeven heeft aan zijn volk. Maar goed, bij de voorbereiding van deze zondag, als het gaat over oorbellen, dan vind ik dit wel een punt. mijzelf niet kwetsen. Dus dat betekent dat je je lichaam niet mag beschadigen. En die vraag die wil ik dan maar open in uw midden neerleggen. Zou de Heere dat goed vinden, denkt u, dat ik mijn lichaam beschadig om daar sieraden, eigenlijk heidense sieraden en heidense gewoonten, om mijn lichaam daarmee te versieren? Dat schijnt in Nederland ook steeds normaler te worden, piercings. Toen ik vroeger jong was, toen heb ik de zendingskalenders rondgebracht en dan zag je van die Papoea's met die grote ringen door hun neus en door delen van hun lichaam een pen door hun neus gestoken en zo. En tegenwoordig zie je zulke mensen hier gewoon op het marktplein lopen in Nunspeet. Dat is puur heidens. Je lichaam beschadigen om het te versieren. Dat is niet wat de Heere van ons wil. Mijzelf niet kwetsen op wat voor manier dan ook, of het nou klein is of groot. En de grofste vorm is natuurlijk je lichaam beschadigen, je leven ontnemen. Dat is het andere uiterste natuurlijk, dat besef ik ook wel. Suïcide. Heer en meester zijn over eigen leven. Daar zou heel veel over te zeggen zijn. Ik wil dat in het licht van deze preek ook niet doen. Wetende dat daar ook zoveel aan verbonden kan zijn. Maar we moeten er wel tegen waarschuwen. Wij mogen ons leven niet in gevaar brengen. Niet moedwillig, in enig gevaar. Niet roekeloos zijn. Niet spelen met je leven. Niet met een auto of met een brommer of wat voor manier dan ook. Spelen met je leven. En niet door een levenswandel erop na te houden, waardoor je gezondheid in gevaar komt. Door sport, of op het gebied van de seksualiteit, of het verwaarlozen van je gezondheid, of roken. Mag dat niet? Ik denk nog terug, jonge mensen, aan mijn vorige gemeente. Daar had ik gepreekt over zondag 40, gij zult niet doodslaan. En je weet, in het Westen, daar zijn de mensen nogal open. Daar zeggen ze vaak wat ze denken, kan ook wel eens makkelijk wezen. En ik had catechisatie gegeven en ik liep uit de kerk naar huis en daar stond een groepje catechisanten te praten. Ik zeg, dag jongens, en een van de jongens die zei, u bent eerlijk, hè? Ik zeg, wat zeg je? Hij zegt, u bent niet eerlijk. Ik zeg, zo. Dus ik liep er naartoe. Ik zeg, wat bedoel je dan? Hij zegt, ja, u hebt zondag gepreekt over gij zult niet doodslaan. Hij zegt, en u hebt alles genoemd. Behalve roken. Hij zegt, dan dat begrijp ik wel, want dat doet u zelf. En toen probeerde ik, jonge mensen, om mijzelf te verdedigen. En dat lukte me niet. En uiteindelijk is dat de reden geworden waarom ik gestopt ben. En ik wil dat toch ook hier in het midden van de gemeente neerleggen. Ik zeg dit om te laten zien dat ik ook niet beter ben. Maar we kunnen in deze tijd, met de kennis die we nu hebben van de schade die het roken aanbrengt. Kijk, vroeger was dat toch anders. Men wist het ook niet. Het was ook zo gewoon. Wij leven nu toch in een tijd waarin er veel meer bekend is. En waarin je niet kunt zeggen van, ach, roken, dat schaadt niet. En als het schaadt, dan is het dus zonde tegen het zesde gebod. En dan moeten we daar dus mee breken. Alcohol. Overmatig alcoholgebruik of op jonge leeftijd alcohol gebruiken. Ik heb onze vorige burgemeester eens horen vertellen op een overleg tussen de kerken en de overheid wat dat voor schade teweeg brengt aan hersenen van jonge mensen die in ontwikkeling zijn. Ongelooflijk. Eén keer jezelf flink te buiten gaan, wat dat doet met je hersenen.
Als het schade oplevert, dan is dat zonde tegen het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Wij moeten, en ik weet dat het niet makkelijk is. Ieder heeft die strijd, denk ik, wel op zijn eigen manier met dingen die je eigenlijk graag doet of dingen die je lekker vindt. En dan toch beseffen, ja, maar ik heb wel een verantwoordelijkheid. Gij zult niet doodslaan, mijzelf niet moedwillig in enig gevaar begeven, behalve als de Heere daartoe roept. Een soldaat die opgeroepen wordt om zijn land te beschermen, die kan niet zeggen, ik mag me niet in gevaar begeven. En Esther, hoewel ze haar leven in gevaar begaf, kon niet thuis blijven. Want het was haar roeping om naar koning Ahasveros te gaan. Dus er kunnen ogenblikken zijn dat je je leven in gevaar moet brengen. Omdat het een goddelijke roeping is. Maar de dingen die ik nu gezegd heb, dat zijn zonden. Die we ook niet goed moeten proberen te praten. Hoewel we dat altijd graag doen natuurlijk. Onszelf goed praten en verdedigen, maar het gebod des Heren moet ons in de schuld brengen. En dat wij Gods gebod niet houden kunnen, dat weet de Heren ook. Dat weet de Heren ook. Hij heeft zijn geboden niet gegeven als een nieuw werkverbond. Maar hij heeft zijn gebod gegeven als een spiegel, als een kenbron van onze ellende en als een tuchtmeester tot Christus. En omdat de Heere het verbiedt, daarom draagt ook de overheid het zwaard om de doodslag te weren. De overheid moet daartegen optreden. En dat is ook het meest schrijnende van de abortusproblematiek. Dat de overheid er niet tegen optreedt, maar dat de overheid het juist zoekt te verruimen. En wat is dat een grote verantwoordelijkheid. De overheid zou mogen doden. Al gebeurt dat niet meer in Nederland, want de doodstraf is sinds 1870 in Nederland afgeschaft. Maar de Heere heeft gezegd, wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mensen vergoten worden. Met alle discussies die we kunnen voeren rondom het uitvoeren van de doodslag, is de Heere daar op zich heel duidelijk in. En dit betekent niet het recht in eigen handen nemen. Juist niet het recht in eigen handen nemen. En daarom heeft de overheid ook zo'n grote verantwoordelijkheid om te doen wat de Heere van hen vraagt. Onze eerste gedachte, het verbod, gij zult niet. Het mag gewoon niet, in welke vorm dan ook. Dit is geen gewetenszaak, want bij een gewetenszaak mag je het een ander niet opleggen. Maar dit is een zaak die betreft Gods gebod. En ons alle leven. We gaan naar onze tweede gedachte, de wortel van de doodslag. Maar dit gebod schijnt alleen van doodslaan te spreken. Schijnt, ja. Als je het oppervlakkig leest, dan lijkt dat zo te zijn. Maar dit gebod gaat over het hart. Wij moeten bij de wortel terechtkomen. En dat was ook de bedoeling van de dooptoespraak vorige week. Die wortel die iemand in het hart heeft die een abortus laat uitvoeren, die wortel die is bij ons allemaal. En omdat we die wortel in ons hart dragen, hoeven wij ons boven niemand te verheffen. En hebben we allemaal verzoening nodig. De gezindheid van het hart. Want het heeft geen zin om alleen het onkruid boven de grond af te snijden. Maar de wortel moet eruit, jongens en meisjes. Dat weet je wel in de tuin. Als je de wortel er niet uithaalt, dan blijft dat onkruid terugkomen. En Gods gebod gaat over de wortel. En wat is dan die wortel? God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag, en dan zijn er eigenlijk vier wortels, zou je kunnen zeggen, die uiteindelijk tot de doodslag zouden kunnen leiden, of die in ieder geval de Heere voor een doodslag houdt. De eerste wortel is nijd. En wat is dat nijd? Nijd is afgunst. Nijd is jaloezie. Hij heeft meer dan ik. Hij heeft meer geld dan ik. Hij heeft meer dingen dan ik. En weet je wat Salomo dat noemt? Salomo noemt dat een vorm van zelfmoord. Hij zegt, nijd is verrotting der beenderen. Daar gaan je beenderen van verrot. Als je je naaste niet gunt dat het hem wel gaat. Die broers van Jozef, jongens en meisjes, die zaten boordevol met nijd. Ze waren jaloers op. Je moet eens kijken waar het toe geleid heeft. Het is dat Ruben het tegen kon houden, anders hadden ze hem vermoord en dood in de put gegooid. Het is een wortel van doodslag. Nijd. Het is goed om zo voor de spiegel te gaan staan. Jaloezie. Ten opzichte van hetgeen de ander heeft. Haat, wat is dat? Kijk, nijd, dat betreft de omstandigheden waar de ander in is. En haat, dat betreft de persoon van die ander. Er wordt wel eens gezegd, haat is de tweelingbroer van de nijd. Gaat er eigenlijk heel vaak samen. De persoon. Die je haat, die je niet kunt luchten of zien. Toren. Drift. Toren, waar, ja, die zo op kan laaien als een vuur. Dat, ja, als de Heere David niet had tegengehouden, dan had hij het hele huis van Nabal doodgeslagen. Zo driftig was hij op dat ogenblik. En als de Heere ons niet bewaart, gemeente, dan zijn we tot dingen in staat waarvan we het zelf niet geloven. Als de Heere het mezelf niet had laten zien, had ik het niet geloofd. Dat je ertoe in staat zou zijn werkelijk om iemand dood te slaan. Ik geloofde dat vroeger ook niet, jongens en meisjes, dat een dominee daartoe in staat was. Ik hoorde wel een dominee dat zeggen, vroeger dominee Schippenboord. Ik heb het wel eens meer gezegd, denk ik. Maar die zei, als God mij een ogenblik loslaat, mensen, dan breek ik heel Rotterdam af. Toen dacht ik, nou, dat zal nog wel meevallen. Dat doet een dominee niet. Maar die dominee had veel kennis, blijkbaar, van zijn hart. Wat er leefde in zijn hart. Ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Nou kan toren ook in een goede manier voorkomen. De Heere torent ook. Maar toren, dat kan ook een kwade wortel hebben. En zo wordt het hier bedoeld. Dat is met haat ook zo. Je mag haten. Je mag de zonde haten. Dat is geen verkeerde vorm van haat. Maar je hebt ook verkeerde vormen van haat. En wraakgierigheid. Wat is dat? Dat is vergelding. Dat zegt Lamech in zijn lied. Ik sloeg een man dood om mijn wond. Als iemand mij een wond toebrengt, ik sla hem dood. Of een jongeling om mijn buil. Als iemand mij een buil bezorgt, ik sla hem dood, zei Lamech. Ik laat het niet op me zitten. Ik neem wraak. Herkennen jullie dat, jongens en meisjes? Ik zal het hem betaald zetten. Nee, zegt de Heer, dat moet je niet doen. Dat moet je niet willen. De Heer zegt, mij komt de wraak toe. Het moet je op je knieën brengen. Wraakgierigheid is een wortel van doodslag. Moet je dan alles maar nemen? Moet je dan alles maar over je kant laten gaan? Nee, dat hoeft niet. Maar wat is de achtergrond? Waarom maakt iemand ergens een werk van? Kijk, als het is om je eigen eer, als het is om je eigen naam, stop er dan maar mee. Maar het kan ook zijn dat het gaat om de eer van God. En als het daarover gaat, als dat het oogmerk mag zijn, dan kan het wel eens nodig zijn dat inderdaad de zaak tot op de bodem wordt uitgezocht. Dat heeft Paulus bijvoorbeeld, die heeft zich beroepen op de keizer in Rome. En waarom heeft hij dat gedaan? Je zou zeggen, Paulus, laat toch gaan, man. Laat ze toch praten. Nee, het ging niet alleen zijn persoon aan, het ging zijn ambt aan. En Paulus wist, als dit blijft zitten, kan ik niet functioneren als knecht van God. Ik moet hier werk van maken. Ik zal hier werk van maken. Het wil niet zeggen alles maar overal over zijn kant laten gaan. Maar dat is wat anders dan jezelf willen wreken. En wat komt dat? Ik denk dat iedereen dat wel herkent, toch? Dus het zit in ons aller hart. De wortel van de doodslag. En de Heere haat dat. Dat is een heel sterk woord. De Heere haat dat. Ik heb gezegd, God haat echtscheiding. God haat haat. En hij houdt dat voor een doodslag. Dit alles. En dan komt het wel heel dichtbij. En gemeente, dan zijn we allemaal doodslagers. Al die mensen die meegelopen hebben met de mars voor het leven, zijn doodslagers. Allemaal. En al de mensen die hier in de gereformeerde gemeente van Nunspeet zitten, zijn doodslagers. En de dominee die hier op de preekstoel staat, is een doodslager. Want God houdt dat alles voor een doodslag. Wij hebben allemaal verzoening nodig. En daarom moet dat gebod gepredikt worden. We moeten allemaal in de schuld komen. En we hebben allemaal verzoening nodig. En dat is te krijgen. Omdat er één onschuldig doodgeslagen is. De Heer Jezus Christus. Ik hoop er straks mee te eindigen. Die daar gehangen heeft tussen de moordenaars. En daarom kan het nog. Voor moordenaars. Maar weet u wat het probleem is? Wij willen geen moordenaar zijn. Hij zegt, dat doe ik niet. Ik ben zo niet. Nee, wij kennen onszelf zo niet. Maar we zijn het wel. En daarom moet het gebod gepredikt worden tot in de wortel van ons bestaan. We gaan er onze derde gedachte, de tegenhanger. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 102, vers 2 en 9. Psalm 102, vers 2, ze omringden mij met boze... Psalm 109, vers 2, ze omringden mij met boze woorden die mij als priemen het hart doorboorden. Ik werd op het allervelst bestreden, verdrukt, mishandeld tegen de reden. Ik heb voor mijn liefde haat behaald. Ik bad, maar ik werd met vloek betaald. Psalm 109, vers 2 en 9.
Thank you.
Onze derde gedachte, de tegenhanger van de doodslag. Maar is het genoeg dat wij onze naasten, zoals tevoren gezegd is, niet doden? We hebben gezegd, voordat we aan de wet begonnen, ieder gebod heeft een keerzijde. Het is iets wat God verbiedt, maar dat is tegelijk ook iets wat God gebiedt. En als God haat verbiedt, dan gebiedt hij dus het tegenovergestelde. En het tegenovergestelde, dat is liefde. Liefde waar het bij de rijke jongeling met al zijn degelijkheid aan ontbrak. Want dat is de proef die de Heer op de som nam. Heb je je naaste lief? Verkoop al wat je hebt. Geef de armen, volg mij. Heb je echt je naaste lief? En toen bleek nee. Toen de proef op de som door de Heer Jezus gedaan werd, toen bleek dat hij het allerbelangrijkste miste. Want als je de liefde niet hebt, dan ben je niks. Dan ben je een klinkend metaal, dan ben je een luidende schel. Heb je geen geestelijk leven. Hoe zwaar dat je ook praat. Als je geen liefde hebt, dan mis je het allerbelangrijkste. God verbiedende nijd, haat, toorn gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. Mag je jezelf lief hebben? Ja, je moet jezelf lief hebben. Waarom moet je jezelf lief hebben? Omdat de Heer je geschapen heeft. Wij moeten ons lichaam niet haten. Wij moeten ons leven niet haten. En ik weet dat daar ook heel veel problematiek rondom kan zijn. Wat mensen gevoelen van hun lichaam. Alleen, ik kan dat hier zo in zijn algemeenheid in de preek natuurlijk niet aan de orde stellen. Dat begrijpt u. Ik sta hier om u te prediken wat God eist. En God eist dat wij onszelf lief hebben. En zo als wij onszelf lief hebben, moeten we ook de naaste lief hebben. Er is een oud gezegde, jongens en meisjes, wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dus als je iets wilt gaan doen, of als je iets doet, moet je altijd afvragen, wat zou ik nou willen dat ze mij zouden doen? Dat is eigenlijk de maatstaf. En als je zegt, nou, dat zou mij heel veel pijn doen, moet je het ook niet doen. Wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Als je je broeder niet lief hebt, dan zegt Johannes heel duidelijk, dan ben je in de dood. Want dat is een heel duidelijk kenmerk van het geestelijke leven. Johannes zegt, daaraan kun je de mensen herkennen. Terwijl zij de broeders lief hebben. Hoe is onze verhouding ten opzichte van Gods kinderen? En trouwens niet alleen ten opzichte van Gods kinderen, want dit strekt zich uit tot de naaste, zie ik. En de naaste, dat zijn niet alleen Gods kinderen, eigenlijk zijn dat alle mensen. Daar valt niemand buiten ten diepste. Onze naaste, we zijn allen uit denzelfde bloede geboren, allen dezelfde vader. En die twee broers, waarvan gelezen is, aangrijpend, na de zondeval. Wat is dat bitter geweest voor Adam en Eva. Hun eigen schuld ook. Door de zondeval. Ze hebben tussen die broers haat en doodslag gezien. En hoeveel families liggen er niet uit elkaar. Broer en zus, broer en broer, zus en zus. Mensen die elkaar nooit meer zien, nooit meer spreken. Tot op de begrafenis toe. Heel aangrijpend. Wat de zonde teweeg brengt. Gij zult niet doodslaan. Maar liefhebben. Kijk, doodslaan dat verwacht je in de wereld. Maar dat verwacht je toch niet in de kerk als het goed is. En jegens hem geduld oefenen. Hoeveel geduld? Heel veel. Hoe vaak word ik mijn naaste vergeven, zegt Petrus? Zeven keer? Dat is toch wel heel veel, 7 keer. Zou u dat volhouden, 7 keer? Nee, zegt de Heer Jezus, 70 maal 7 maal. Daar komt nooit een einde aan. Altijd bereid zijn om het weer goed te maken. Geduld oefenen, vrede. Sommige mensen zijn van die haatzaaiers, van die ruziezoekers. Maar de Heere eist vrede. Vrede met alle mensen. Voor zoveel mogelijk is, voor zoveel in u is. Niet koste wat het kost natuurlijk. Hè? Niet ten koste van Gods woord, niet ten koste van de waarheid. Maar zo vaak gaat het niet om de waarheid, zo vaak gaat het niet om Gods woord. En wat we dan moeten doen, dat is de vrede najagen, zachtmoedigheid, zacht van gemoed, niet erop slaan, zelfverloochening. De Heer Jezus zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben, barmhartigheid. Dat is bewogen zijn met de ellendige omstandigheden, een brandend hart hebben en zijn alle vriendelijkheid bewijzen. Onvriendelijkheid is een vorm van doodslag. Gaat wel heel ver, zegt u. Ja, Gods gebod gaat ook heel ver. Onvriendelijkheid, dat mag in onze gemeente niet voorkomen. Want dat is tegen Gods gebod. Gij zult niet doodslaan, een goede gezindheid hebben en zijn schade zoveel als mogelijk is afkeren. Niet schade berokkenen. Je kunt zeggen, nou, ik ben blij dat ik die ander geen schade berokkend heb. Nee, dan ben je nog op de helft. Als u ziet dat die ander schade gaat lijden en u kunt dat voorkomen, afkeren. Dat stoppen in een gemeente als u ziet dat men bezig is om iemand te beschadigen. Of als er over die ander gesproken wordt. Of als men bezig is met scheurmakerij. Niet aan meedoen. Maar de waarheid aanzeggen. Zijn schade zoveel als mogelijk is afkeren. En als dat al geldt op lichamelijk gebied, hoeveel dan te meer op geestelijk gebied. Dwalingen moeten aan de orde gesteld worden. En dat probeer ik ook te doen als er dingen spelen. Sommige mensen nemen mij dat kwalijk. Dominee, dat hoef je niet te doen in een preek of in een dooptoespraak. Ja, dat moet ik wel doen. Zijn schade zoveel als mogelijk is afkeren. Staat in mijn formulier waarmee ik bevestigd ben dat ik dat moet doen. En als ik dat niet doe, dan zal de Heere daar eenmaal op terugkomen. Het gaat om uw behoud. En ook onze vijanden goed doen. Dat is wel moeilijk. Vindt u niet? Als mensen bezig zijn om je kapot te maken. En er zijn er onder ons die weten precies wat dat is. En wat moet je dan doen? Liefhebben. Goed doen. U zegt, dat kan ik niet. Nee, eerlijk gezegd, ik ook niet. Maar het gebod wil ook niet zeggen dat wij dat kunnen. Het gebod wil zeggen wat wij moeten. En wat ik mag prediken, dat is dat er één is die dat kan en die dat kon. De Heer Jezus Christus. Die zijn vijanden lief had. Hij noemde Judas zijn vriend. Vriend, waartoe zijt gij hier? Terwijl Judas het op zijn leven gemunt had. Hij heeft gebeden voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hem. Want ze weten niet wat ze doen. En omdat Christus het gebod volbracht heeft, kan hij het ook ons leren. Heeft hij het Stefanus geleerd? We hebben het gehoord vorig jaar. Hoe dat Stefanus gestenigd werd en in navolging van zijn meester voor zijn vijanden gebeden heeft. Dat kun je toch al, kijk, ook als er geen contact meer mogelijk is, dan kun je één ding nog wel doen, bidden. of het moet niet meer gaan. Het kan zijn, dat is heel aangrijpend, als de Heer het gebed afsnijdt. Er zijn ook mensen waar we niet meer voor moeten bidden. En dat zijn mensen die de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebben. Mag je niet eens meer voor bidden. En dat is moeilijk, want wanneer weten wij dat? Ten diepste kan de Heer dat alleen maar bekend maken. Hij kan het gebed afsnijden. De apostel zegt ook dat er iemand is die hij aan de Satan heeft overgegeven. Heel aangrijpend, dat kan dus gebeuren. Maar normaal gesproken geldt dat we onze vijanden lief hebben, moeten lief hebben. En eigenlijk door liefde vurige kolen op hun hoofd hopen. Tegen liefde kun je niet vechten. De Heer zou het ook nog kunnen gebruiken. Om die vijandschap te breken. Gemeente, we zijn allemaal doodslagers. En de aangrijpende werkelijkheid is, geen doodslager, niet één, zal het koninkrijk Gods beërven. Dus leef nou niet voort in haat, nijd, wraakgierigheid, alsof er niks aan de hand is. Maar belijd uw zonde voor het aangezicht des Heren. Ik zou terugkomen op die moordenaar, weet je nog, jongens en meisjes? Daar hangt hij naast de Heere Jezus. Ontzaggelijke pijnen moet de man gehad hebben. En dan gaat hij zijn zonde belijden. Hij zegt, wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf, waardig hetgeen we gedaan hebben. Hij zegt tegen die andere moordenaar, houd toch op. Houd toch op met spotten. Wij hebben dit verdiend, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En in het belijden van zijn schuld en het wederkeren tot de Heere, mocht hij ervaren, maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Al zou het zijn dat mensen een abortus hebben laten plegen. Al zou het zijn dat iemand zijn naaste werkelijk heeft gedood. Laten we niet klein denken van Gods genade. Denk aan David. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. In de weg van belijden. In de weg van boetvaardigheid. In de weg van wederkeer. Doodslaan, dat mag niet. Ja. Wil je graag doodslaan? Ik heb eens een keer bij een oudvader geleden. Dat mag. Dat mag. Je mag de oude mens doodslaan. De wereld verlaten, onze oude natuur doden. En in een nieuw godzalig leven wandelen. Amen.